Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit nu thuis onder de hoogslaper van mijn dochter. Maar ik ben op bezoek geweest bij iemand. Ik ben gegaan naar Rachid Elibol. Hij woont in Zaandam. Hij is journalist bij De Groene Amsterdammer. En hij heeft afstand gedaan van zijn Turkse paspoort. Hij had een Turks paspoort en een Nederlands paspoort. Het Turkse paspoort heeft hij ingeleverd en dat had nogal wat voeten in de aarde. En daar heeft hij een prachtig stuk geschreven over geschreven in De Groene. En daarover, over dat hele proces en dat stuk en de rest van het leven, ga ik met hem praten. Op bezoek bij Rachid Elibol. Zo, Rachid Elibol.
Yes.
We zitten in Zaandam.
Dat klopt.
In je huis.
Ja.
Ja. Ik heb het je net ook gevraagd nog. Wat is Zaandam voor een gemeente om in te wonen?
Voor mij is het een hele vertrouwde gemeente om in te wonen. Ik ben hier een paar honderd meter verderop geboren.
Ja.
Dus ik voel me hier heel erg thuis. Als er één stad is waar ik me thuis voel, dan is dat wel Zaandam. En het is een stad onder de rook van Amsterdam. Ik ben hier met de trein binnen 12 minuten op Centraal.
Ja.
Dus het is ook wel een stad die een soort binding heeft met Amsterdam.
Ja, je voelt je toch een beetje bijna Amsterdammer.
Ja, het is heel grappig. Ik heb in Utrecht gestudeerd. En daar komen natuurlijk allemaal mensen vanuit het hele land. En die zeiden altijd tegen mij, zo, je kan echt horen dat je uit Amsterdam komt.
Ja.
Omdat ze vonden dat ik heel Amsterdams spreek.
Ja, nee, we zitten er ook vlak bij. Je hebt ook een paar jaar in Amsterdam gewoond,
ja,
zei
klopt,
je.
Ja.
Ja. Is dat anders dan in Zaandam wonen?
Ja, natuurlijk.
Ja?
Het is wel echt heel anders. Omdat als je in Amsterdam de deur uitloopt, dan is er altijd wat te doen. Nou, je bent hier bij mij voor de deur geweest. Nou, dat is niet echt
minder
heel
te
veel
doen.
Te doen. Ja, precies.
Je woont in een prachtig gebouw overigens, een oud schoolgebouw.
Ja, klopt.
Ja, maar het is geen spetterend, geen bruisend
nee,
de deur per se.
Als ik een keer met jou een avond iets leuks wil doen, dan zeg ik
gaan we naar Amsterdam.
Ja, dan zeg ik niet, kom, we gaan bij mij, blijf bij mij slapen.
Maar Zaandam heeft toch ook een centrum en een theater? Je kan hier toch ook wel uit, neem ik aan?
Het is heel grappig, maar sinds ik weer in Zaandam woon, sinds een jaar of vier of zo, denk ik, ben ik geen één keer in Zaandam uit eten geweest.
Echt niet?
Nee, het is heel gek. Het is altijd als ik met mijn vriendin of met de kids erbij gaan eten, dan is het eigenlijk... Ja, wel trouwens één keer. Dat is een restaurantje, maar het is dan niet in de stad.
Ja.
Maar we gaan hier eigenlijk nooit naar de stad.
Oké. Okay.
Terwijl het nog geen 10 minuten lopen is.
Nee, nee. Dan ga je toch naar Amsterdam.
Ja.
Of naar iets anders.
Ja, Amsterdam meestal.
En wat heb je gestudeerd in Utrecht?
Ik heb een jaar ingeschreven gestaan bij de studie journalistiek.
Maar
ik heb het niet afgemaakt.
Oh nee?
Nee.
Waarom niet?
Omdat ik was al wat ouder toen ik begon. Ik heb eerst heel lang een beetje aan zitten kloten. Toen dacht ik, nou, ik ga toch wat doen. Dat werd journalistiek. En toen had ik eigenlijk aan het eind van het eerste jaar al heel veel werk. Dus toen dacht ik, waarom studeren
dit
als ik ook geld kan verdienen?
En wat betekende dat aankloten voordat je aan de journalistiek begon? Wist je het niet wat je wilde in het leven?
Ja,
dat was het probleem.
Dat is de korte versie.
En wat is de lange versie?
Ik was gewoon een hele vervelende, opstandige puber. Veel van school afgestuurd. Toen heel veel van alles gedaan, behalve serieus studeren. Tot ik dacht, nou, dat moet ik wel doen. Ik heb een tijdje bij de vakbond gewerkt. En toen, via deed ik een keer een cursus tv maken.
Ja.
En dat vond ik heel leuk. Toen dacht ik, nou, wat voor studie moet ik doen om hiermee verder te gaan? Dat bleek journalistiek te zijn. En toen ik met die studie begon, vond ik eigenlijk schrijven veel leuker. En toen ben ik gaan schrijven.
En nu zit je bij de Groene Amsterdammer.
Nu zit ik.
Ja, het pronkstuk van de Nederlandse journalistiek.
Ja, zegt het.
Ja. En hoe was dat om een onmogelijke puber te zijn? Kan je dat gevoel nog terughalen hoe je toen was?
Niet helemaal. Maar dat komt ook omdat ik het grootste deel van de tijd heel stoned was toen.
Dus er is iets in de wietdampen achtergebleven van je herinneringen.
Ja, dat weet ik wel. Ja, ik heb me daar heel lang heel erg voor geschaamd.
Voor het feit dat je zoveel gebloot hebt?
Nou ja, en ook dat ik gewoon onmogelijk was voor mijn ouders. En voor de leraren die ik had.
Ja, Nu hebben wij allebei, jij hebt een stiefzoon en ik heb een zoon die in de leeftijd komen dat zitten dat dit ook aanstaande is.
Nou, aanstaande is.
Aan de hand is. Ja. Bij mij in ieder geval wel aan de hand is. Ja, goed, ik geloof
hij begint nu een beetje.
De mijne bloot nog niet, maar goed, hij zegt wel dingen als ik haat jullie heel vaak.
Waar bemoei je je mee?
Nou goed, ik snap het ook allemaal heel goed. De weerzin druipt van hem af over de hele, ja, dat hele gezin waar die in moet functioneren. Maar goed, dat schijnt iets hormonaals te zijn. Vind jij nou dat je daar zorgen over moet maken als ouder?
Weet je dat ik...
Ik heb zelf niet zo heel veel gebloot. Dus, maar ja, aan jou als ervaringsdeskundige. Ja.
Weet je, dat toevallig heb ik me dat laatst afgevraagd. Want een buurjongen hier... Aardige knul verder, maar die zie ik altijd blow met zijn vrienden. Ik denk dat hij nu een jaar of 16 is of zo.
Ja.
En mijn vriendin, die is echt, die zit nu al met de handen in het haar van als die kinderen dat maar niet gaan doen, onze kinderen. Als ik het voor het kiezen heb, natuurlijk liever niet. Nee, ja, maar het is ook niet het einde van de wereld.
Nee.
Tenzij daardoor, zoals ik, je school verpest en... Maar goed, aan de
andere kant. Je bent ook op je pootjes terechtgekomen.
Het heeft even geduurd, maar inderdaad, ik geloof wel dat mijn ouders blij zijn met...
Was jij bij te sturen geweest, denk je, op een of andere manier?
Dat is uiteindelijk wel gebeurd.
Ja, maar dat is ook een beetje de tijd geweest die jou heeft bijgestuurd. Op een gegeven moment kom je bij zinnen natuurlijk.
Ja.
Maar was je toen je 16 was? Denk je dat je toen door iemand bij te sturen was geweest? Of was er een methode geweest om jou... weer bij de les te krijgen, letterlijk en figuurlijk.
Nee, ja, dat is natuurlijk door heel veel mensen geprobeerd toen. Door allemaal instanties is dat geprobeerd. En dat is allemaal... uiteindelijk moet dat gewoon uit jezelf komen. Tuurlijk zijn er wel mensen die je helpen, die je sturen... waar ik ook echt wel wat aan gehad heb. Een vriend van mijn vader bijvoorbeeld. Ja, mijn ouders natuurlijk ook in de eerste plaats. Maar ook een vriend van mijn vader bijvoorbeeld... of ik het helemaal niet verwacht had, die zich om mij bekommerde toen. Dat was toen wel heel fijn. Maar ik denk dat het toch inderdaad uiteindelijk groeide daar overheen. Bij mij was het dat ik een vriendinnetje kreeg waar ik heel veel tijd mee doorbracht. En toen stopte met alle ongein.
Ja. Ja, er is iets in de leeftijd, inderdaad in het settelen, waardoor je op een gegeven moment, als het goed is, weer tot rust komt. En kan je dat gevoel wat je toen had, die... onrust of misschien die woede op de wereld... of ik weet niet wat het is wat er in het puberbrein zich afspeelt. Kan je dat nog terugvoelen? Kan je nog voorstellen wat er toen door je heen ging... dat je die opstandigheid in je had?
Ik voelde me wel heel op bepaalde vlakken heel alleen. Zeg maar, dat is misschien ook wel typisch iets voor een puber natuurlijk. Maar ik heb wel inderdaad tijden gehad dat ik me heel alleen voelde... om even een kleine schets, maar de vrienden met wie ik in mijn buurt woonde, die gingen allemaal naar een andere school dan waar ik heen ging. En de school waar ik heen ging was vrij wit. Er zaten weinig kinderen die op mij leken. En de kinderen die wel op mij leken, die waren weer heel anders dan
jij
ik
was.
Ja,
naar
wat
voor school ging je?
Naar het Sint-Michael College. Heel grappig, daar hebben toevallig twee collega's gezeten die bij de Groene werken ook.
De school waar je tot groene Amsterdammer journalist wordt opgeleid, is dat?
Ja. Die staat in Zaandam. Dus.
Ja.
Dat was de eerste school waar ik naar de basisschool in ging.
Ja. En daar voelde je een klein beetje een
aangedenker. Ja goed, dit is ook deels natuurlijk achteraf invullen.
Dat is achteraf invullen. En dat is natuurlijk het ingewikkelde. Aan de ene kant inderdaad, als puber heb je waarschijnlijk sowieso een soort existentiële eenzaamheid in je zitten. Waardoor je per definitie een soort onbegrepen voelt door de rest van de wereld.
Ja.
Maar inderdaad, dat kan je dan natuurlijk heel erg projecteren op het feit dat je denkt, iedereen is wit. Iedereen komt uit een ander soort gezin dan waar ik uit kom. Ja.
Iedereen komt uit een betere buurt.
Want dat was, ik ken Zaandam niet zo goed, maar dat was een wat deftiger school dan waar de buurt dan uit de buurt
weer uitkwam. Het was niet per se een deftige school, maar het was wel een school die staat naast de Zaanse Schans. Het is gewoon een wit omgeving.
Ja.
Dat zijn de andere scholen hier wel wat minder hoor, maar goed.
En waarom zat je op die school?
Omdat het toen dichtbij was.
Ja. Het kwam uit.
Ja.
Ja. Ja.
En omdat er iemand zat die ik kende, zeg maar, iemand uit de buurt.
Ja. Maar goed, toen trok er een wietdamp om jouw om jouw hoofd heen.
Ja.
Ja. Heb je het ook leuk gehad?
Nee. Ja. Ja, ik kijk daar niet echt met heel veel genoeg op terug of zo. Het is ook niet zo dat ik denk van, hé, dat was echt de tijd van mijn leven. Of toen ik wat ouder werd, heb ik ook heel veel gedronken.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Gewoon, dat was wel een leuke tijd. Feestjes en dingen en zo.
Je vindt drinken eigenlijk een plezieriger drug dan blowen?
Ja, blow heb ik ook echt al...
heel lang niet gedaan.
Misschien wel 20 jaar niet gedaan.
Nee, dat heb je echt afgezworen.
Ja, het was heel lang dat ik gewoon... dat ik dacht, als ik dat nu weer ga doen, dan... dan zit ik binnen de kortste keren weer op elke dag een paar jointjes.
Ja, want je kent je eigen gevoeligheid voor dat spul.
Ja, ik ben totaal mateloos. Niet alleen met dat spul, maar ook gewoon met...
Ja? Is dat nou een... Dat heeft natuurlijk ook iets goeds, hè, mateloos.
Zeker, ja. Nee, je bedoelt ze ook niet alleen maar slecht. Maar jij ziet mij nu voor het eerst.
Ja.
Als je mij 2 maanden geleden had gezien, was ik 1,10 kilo lichter.
Echt waar?
Ja. 3 maanden geleden.
Echt?
Ja. En als je me nu over een paar maanden ziet, dan bestaat de kans dat ik weer...
Dat je weer gekrompen bent. Want dat kan in periodes van een kwartaal, kan jij 10 kilo zwaarder of lichter zijn.
Ja, ja.
En dat is, want...
Ik zie je echt met hele grote ogen kijken. Het is echt waar.
Ik ben gewoon altijd net te zwaar. Maar ja, fascinerend dat je dan steeds zo in en uit kan...
Ja, daar ben ik... Ik bedoel, het is niet iets waar ik heel blij mee ben.
Nee, maar het tekent...
Ik zou liever iets...
Ja, maar het betekent ook wel dat je een intense en een heftige persoonlijkheid hebt. En dat is natuurlijk ook wel als journalist ook wel weer een goede eigenschap. Want ik denk maar dat je dit dan ook met... onderwerpen kan hebben waar je intens in kan duiken.
Ja, ja, zeker. Ja. Ik bedoel, ik denk ook dat je aan mijn stukken bijvoorbeeld wel kan zien dat het... laat ik het zo zeggen, ik heb collega's die altijd 7 of 8 halen.
Ja.
It's not me. Ik denk dat ik eerder... of iets hoger of lager...
Je gaat voor het grandioze succes of de grandioze mislukking.
Ja.
Ja. Hey, en dat eten, dat is dan je hebt gewoon periodes dat je ineens weer, dat je gaat vreten. En drinken ook, of is het vooral eten?
Nee, drinken doe ik eigenlijk sinds ik vader ben nog wel af en toe.
Ja, maar daar heb je zelf ook in gekalmeerd.
Ja, dat begon eigenlijk toen mijn vriendin zwanger was. Toen dacht ik, ja, ben ik zo'n sukkel die dan helemaal dronken thuis komt. En dat zij zegt, nou, volgens mij moeten we nu naar het ziekenhuis, dat wilde ik niet. En toen mijn dochter net geboren was, dacht ik... Ik wil ook niet zo'n sukkel zijn die dronken thuis komt en zijn kind laat vallen.
Nee.
Dus sindsdien drink ik niet zoveel.
En dan kan je jezelf ook in...
Ja, door het gewoon niet te doen.
Door het gewoon niet te doen, precies.
Wel af en toe, kijk, als we een borrel hebben of zo... Maar dan drink ik ook meteen wel veel.
Ja, ja.
Maar het is inderdaad meteen... Ja, vroeg over eten. Ja, dus met eten inderdaad ook wel...
Ja.
Je kan zeggen dat ik zo ongeveer de helft van het jaar super gezond eet.
Ja.
En...
De andere helft van het jaar. En hoe voel je dat de gezonde of de hoe voel je dat het omslagpunt daar is?
Dat omslagpunt, zeg maar, de goede kant op, de gezonde kant op, dat is altijd wel hard werken. Dat gaat bij mij namelijk ook gepaard met meteen 5-6 keer in de week sporten.
Ja, je vriendin heeft een sportschool. Ja. Dus dat is handig?
Ja, nee, ja, maar daar sport ik niet.
Oh, daar sport je
nee,
niet?
Nee, die heeft inderdaad een sportschool. Maar als het...
Maar je voelt dan op een gegeven moment de grens is bereikt.
Ja.
En dan ga je jezelf aanpakken.
Dan gaat de knop om.
En dan ga je fanatiek sporten.
En dan meestal als we bij de groene zijn, gaan we met een paar collega's. Als het tijd is om te lunchen, een broodje halen ergens. En dan... haal ik soep of een salade.
Ja.
Of een haring. Dat is dan een lunch.
Ja.
Nou, wel met komkommer erbij. Of nee, met augurk erbij. Dat hou ik dan een tijd vol. En dan denk ik, jee, het gaat goed. En dan, voor je het weet, denk ik, hey, die broek gaat ineens weer wat minder makkelijk
dan dicht. Komt die pens ineens weer opzetten.
Ja.
Ja.
En dat heb ik er... Het gek is ook dat mensen zeg maar het wel fijn vinden om tegen te zeggen, zo, je bent weer afgevallen.
Als je dik wordt, hoor je niks
ze
meer.
Ze zeggen nooit wat...
Nee, dat siert mensen op zich wel weer, vind ik. Toch? Dat ze alleen de leuke dingen willen zeggen. Of zou je ook het omgekeerde ook willen horen?
Ik denk wel eens dan grijp ik misschien zelf eerder in of zo.
Ja.
Maar goed, dan leg ik weer de verantwoording bij anderen.
En uiteindelijk moet je toch zelf doen.
Moet je
net zoals met dat blauwe. Toen zeiden ook 1000 mensen misschien tegen je, hou er mee op, ja. Deed je het ook niet. Ja. Je moet het uit jezelf halen.
Ja.
Wat zijn we toch een wonderlijke wezens, hè, Rashid, dat
ja,
mensen.
Weten.
Ja.
Ja.
Hoe we altijd maar weer worstelen tegen onze zwakheden en onze...
Ja, ja, dat heb ik ook nog steeds met stuk schrijven. Ik ben nu inmiddels 1 jaar of 10 journalist, maar het gaat nog steeds niet vanzelf.
Want het is altijd
elke keer weer een worsteling.
En hoe gaat dat dan? Je moet beginnen. Uitstellen, of niet?
Het hangt heel erg van het stuk natuurlijk af.
Ja. Volgens mij begon je dat stuk, waarom ik je nu zit te interviewen, begon je ook zo, hè? Dat je het moeilijk vond om te schrijven. Herinner ik me dat goed of niet?
Dat herinner je niet goed.
Ah, dat herinner ik me niet goed, sorry.
Nee. Dat begint met een scène dat ik op de bank zit.
Ja.
TV te kijken. Nee, dat verschilt, maar het is wel altijd... Ik ben niet iemand die al een week van tevoren zijn stuk af heeft of zo. Maar ik ben ook nooit te laat, dus op zich...
Het komt altijd wel goed.
Maar ik heb wel, zeg maar, bij 8 van de 10 stukken dat ik denk... Ja,
moeten we weer.
Kan ik niet Xandra, onze hoofdredacteur, bellen en vragen of het niet een week later kan... Of dan denk je, jezus, waarom heb ik dit onderwerp nou weer gekozen? Of waarom moest ik nou weer zo nodig over mezelf schrijven?
Ja. Is het ook faalangst?
Dat denk ik niet, eigenlijk. Het is niet zo dat ik... ik wil het wel heel goed doen. Ik ben ook best onzeker, zeg maar, als het op schrijven aankomt. Maar goed, ik heb veel, of tenminste een aantal collega's die echt een stuk ouder zijn. En ik zie het bij hun ook nog steeds. En aan de ene kant is dat bemoedigend. En aan de andere kant denk je, oh ja, dus het gaat ook nooit meer helemaal over.
Nee.
Dus dat is ook niet, dat is ook weer geen geruststelling.
Nee, het blijft altijd eng. Als dat in je zit, dat je dat vindt.
Nou, het wordt wel wat minder. Ik heb ook wel... tijdig gehad dat ik gewoon mijn eigen stuk echt niet meer kon teruglezen. Dat ik dacht, weg.
Ja, nooit meer zien.
Nooit meer zien.
Ja, erg is dat toch, hè, altijd.
En nu wel, ja. Er ligt nu een groene voor je van deze week. Er staat dan een stuk in dat ik heb geschreven. Daar baal ik wel van. Zo, dan ga ik dan wat teruglezen om te kijken of de eindredactie iets veranderd heeft.
Ja.
Even kijken. Dan zie ik... hier dat er een halve zin is weggevallen. Maar ik heb het ook opgezocht om te kijken hoe ik het heb aangeleverd. Het is mijn eigen fout.
Het is je eigen fout?
Ja. Shit.
En klopt die nu echt niet, die zin? Want dan had de eindredactie natuurlijk op zich wel eventjes een puntje van kunnen maken.
Ja, dat hadden ze zeker. Er staat nu gewoon komma ma.
Ja, punt. Staat komma ma. En heb je ook met blauwe pen heb je er nu
dat heb ik nu zelf.
Een krabbeltje doorheen gezet.
Ja. Nu klopt die nog, ja, nu klopt de zin wel, alleen niet wat ik wilde zeggen.
Ja.
Maar goed.
Ja.
Dus ik moet even vragen straks of de internetredactie dat in ieder geval online nog kan aanpassen.
Ja. Maar er zit dus iets mateloos in jou en ook iets verbeterends dat je het goed wil.
Ja, ik denk dat het allebei klopt.
Ja.
Ja.
Wat vond jij in de journalistiek, Rashid, toen dat op je pad kwam?
Ja, dat is ook wel iets waar ik over heb nagedacht, omdat het wel... ineens een soort enorme ambitie losmaakte. Die ik daarvoor...
Die je nog nooit had gehad.
Die ik nog nooit echt had gehad.
Wat misschien wel het stuurloze in jou was. Dat je eigenlijk niet wist waar je heen moest.
Klopt. Ja, klopt. Ja. Ja, dokter. Nee, dat klopt. Ik kon er heel veel in kwijt. Nieuwsgierigheid. Ik heb wel... dat ik heel vaak als mensen iets zeggen, denk volgens mij klopt dat niet. Zeker als het niet klopt, dan ga ik ook zeggen, volgens mij klopt dat niet. Of ga ik snel opzoeken of het kan kloppen.
Ja. Je hebt een van nature kritische geest.
Een bullshit detector, ja.
Ja.
Ja. Dat komt, dat is ook wel vaak van pas gekomen in de journalistiek. Het schrijven bleek ik echt heel, heel, als het lukt, heel leuk te vinden.
Ja.
Ja, dus ineens kwamen allemaal dingen samen waarvan ik...
Maar kan je vertellen over dat eerste begin? Toen je voor het eerst een soort journalistiek dingetje met die cursus of die opleiding was het met dat tv?
Ja,
hoe ging dat? Hoe kwam dat op je pad?
Dat was via een vriend van mijn vader. Die maakte ook wel eens foto's voor Turkse kranten. Dat was een Turks-Nederlandse man. En die maakte ook wel foto's voor Turkse kranten. En die... zeg maar, toen ik was al wel blijkbaar geïnteresseerd in de klas, ook wel best veel boeken en zo toen, dat wist hij ook wel. En hij ging toen in Nieuw-West in Amsterdam, had je zo'n project om de buurt, voor de participatie van de buurt, ging ze tv maken. En toen was er een plek vrijgekomen en hij zei van, hey, lijkt dat je niet leuk? Ik dacht, ja, waarom niet? Hij zei, uiteindelijk ga je zelf een korte documentaire maken. Het was echt super slecht trouwens dat ik toen gemaakt had.
Zoals je begin, Rashid, dat was je begin.
Ja. Nee, tuurlijk. Nee, ja. Nee, dat is ook zo. Ik kon helemaal niet filmen. Ging met zo'n half professionele camera op pad. Dat sloeg helemaal nergens op. Maar goed, het was wel... ik dacht wel na over, ga ik eens dit filmen. En dan ga ik... Het was iemand die ik kende, die deed een vechtsport en die had een wedstrijd. En die ging dan in de aanloop daar naartoe ging die filmen. Ja.
Yeah.
En volgen. En dat vond ik toen heel leuk. Ik dacht, hey, ik kan natuurlijk ook gewoon dit soort dingen doen om mijn geld te komen.
Ja. En dat had je eigenlijk nog nooit bij iets gedacht. Dat je dacht van, oh ja, verdomd. Dit is ook wel een interessante precies. Optie.
Ja.
Ja.
En toen... En toen ging ik dus studeren en toen was er in de regionale krant hier in Zaandam was er een vacature voor een sportmedewerker. En toen ik voetbalde en ik deed aan vechtsport en dus ik was sportief opgesolliciteerd. En toen mocht ik één keer op de redactie werken en toen beviel dat en toen vroeg ze of ik een keer naar een kickboxgala wilde om daar een reportage over te maken. Ja, dat was echt, ik dacht, dat was...
Je begint meteen te stralen als je het nu eens hierover hebt.
Ja, het is wel een grappig verhaal, want die chef of diegene die mijn leidinggevende toen, die heette Hein. En ik was echt helemaal door het dolle heen dat hij me had gevraagd om op reportage te gaan. Toen stuurde ik hem een mail terug met de legendarische aanhef. Dag Albert, van Albert Hein. Gewoon omdat ik zo blij was. Toen kreeg ik een mail terug, ja, zo laat, PS, je moet me geen Albert meer noemen. Goed, dat geef wel aan hoe blij ik daarmee was.
Ja, en in Zaandam hoorden woorden Albert en Hein nog eenmaal bij
precies,
elkaar.
Ja, precies.
Ja. Maar je was door het dolle.
Ik was zeker door het dolle.
Ja, en dat is eigenlijk dat kickboxgala misschien het moment dat die ambitie in jou is wakker gemaakt.
Ja. Ik dacht ook, hey, blijkbaar vinden ze dit goed genoeg om in ieder geval af te drukken in de krant.
Ja, en hoe was dat toen voor het eerst een stukje van je in de krant stond? Dat is een heerlijk moment,
toch?
Ja,
dat was te gek.
Ja.
Het was uitknippen, bewaren. En toen, een paar weken later, had ik nog een paar stukjes. En dat ging dan allemaal...
Ja. En waren je ouders blij dat je een bestemming gevonden had in je
leven?
Ja,
natuurlijk. Ja, nee, die waren... die maakten zich al minder zorgen toen. Ik was toen al een jaar of 4, 25, volgens mij. Dus ik werkte wel gewoon. En ik,
wat deed je voor werk?
Ik werkte toen daarvoor bij de vakbond. Ja. Mijn ouders waren heel trots. Ja, ja, natuurlijk. En nog steeds.
Ja. En die eigenschappen van jou, hè? Dat fanatieke en dat beetje extreme. Lijk je erin op je vader of je moeder? Of ben je hier een... heb je dit helemaal zelf ontwikkeld?
Nee, ik denk dat zij dat wel veel minder hebben. Mijn ouders.
Er is niet een van de twee die dat ook een beetje heeft?
Nee, niet zo extreem als ik het heb.
Nee.
Ja, dat was toen ook. Ik heb me toen ik eenmaal kon werken bij de krant en later ook bij het Parool. Ja, ik pakte gewoon echt alles aan en ik was zo ambitieus, zeg maar. Ik probeerde echt het beste ervan te maken dat in mijn mars lag.
Gedijde je goed op die redactie? Vond je dat leuk?
Nou, het was in het begin wel wennen. Ik was niet, zeg maar... ik was wel wat anders, zeg maar. In het begin, toen ik bij het Noord-Ons Dagblad, zeg maar, begon... Toen zei ik gewoon niet zoveel. Omdat ik dacht, ja, rare gasten eigenlijk allemaal die hier werken. Bij het Parool vergaderde met een klein deel van de sportredactie, met allemaal freelancers. Het waren ook gewoon allemaal jonge mensen. En toen voelde ik me wel wat vrijer. En toen, ja. Maar ik was ook wel heel anders dan dat zij waren. Als ik bijvoorbeeld, soms had je beldienst. In het weekend moest je allemaal sporters bellen. En als dan iemand niet opnam of niet wilde. En als ik hem dan weer een keer moest bellen, dan zei ik, ja, flikker maar op. Ik ga die eikel echt niet meer bellen. Rot maar op, die wilde vorige keer niet. Dus we moesten een beetje aan elkaar wennen.
En was dat een... Waarom was je daar dan zo in van... rot op, dan ga ik hem ook niet nog een keer bellen? Voelde je je gekrenkt of zo? Of dan,
ik denk het, ja.
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 Ja, je moest nog even de journalistieke mores leren. Dat, ja. Dat je toch altijd gewoon blij moet zijn als je iemand aan de telefoon krijgt.
Ja, natuurlijk, dat was het ook. Ja. Ja. Ik dacht, ja. Dacht ook, ja, die zit er ook niet op te wachten dat het Parool om net voor Studio Sport belt op zondagavond.
Ja.
Wie heeft er gescoord?
Ja. Ja, en dat gevoel wat je op die school had, hè, dat je jezelf zo in een witte omgeving voelde. Had je dat op die sport of bij die krantenredacties ook, of niet?
Ja, ja. Ik bedoel, ik heb ook een tijdje bij het ANP als freelancer gewerkt. Ja, daar zat je ook nog in. Ik bedoel, bij het Parool had je in ieder geval mensen die zelf gewend waren aan een multiculturele omgeving.
Ja.
En dat was
in ieder geval uit Amsterdam, of werkte in ieder geval in Amsterdam. Ja. Ja.
Maar het was wel, het was gewoon een witte omgeving. Ja. En dat is toch.
Ja.
Maar goed, het is natuurlijk sowieso, ik was gewoon een onervaren journalist, dus het was sowieso een beetje een gek omgeving.
Ja.
Ik kom zelf niet per se uit kringen waar heel veel journalisten of mensen die gestudeerd hebben, zeg maar, verkeren.
Wat deed je vader, of wat doet je vader voor de kost of je ouders? Uit wat voor gezin kom je?
Mijn vader die werkt niet meer. Die is in 1980 in Nederland gekomen. Het is toen in een verffabriek gaan werken. Is toen heel ziek geweest. Met zijn longen, een deel van zijn longen is weggehaald. Dus die mocht heel lang niet werken. En daarna is hij...
Kwam dat door de verf? Of niet? Had het daar niks mee te maken?
Nou, hij had astma. Hij rookte toen veel.
Okay.
Combinatie van factoren, denk ik. Daarna is hij nog een tijdje... een soort conciërge geweest ergens. En mijn moeder die is iets eerder in Nederland gekomen. Dat was een jaar of 17. Die is nu maatschappelijk werken. Die heeft gewoon gestudeerd.
Ja.
Uiteindelijk.
En die werkt nog steeds?
Ja, als die zit jonger dan mijn vader.
Ja, precies.
Die zit nog een paar jaartjes.
Ja. En was eigenlijk Turkije. Ik zit hier ook omdat je schreef een super interessant stuk, vond ik, over je Turkse paspoort, wat je bent gaan inleveren.
Ja.
Was Turkije iets waar jullie het vaak over hadden thuis?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Zeg maar niet als het over Turkije ging, ging het gewoon over familie, zeg maar niet over, in tegenstelling tot heel veel andere Turkse, Nederlandse gezinnen hadden we bijvoorbeeld geen schotel, geen Turkse zenders. Dus het ging nooit, zeg maar, in die zin over het land. We bespraken niet de politieke situatie of weet ik het wel, als de munt weer eens was gedevalueerd, daar ging het helemaal niet over. In tegenstelling tot heel veel Turken waren mijn ouders wars van nationalisme. Dus toen ik op de basisschool zat, had je, ik weet niet meer hoe dat heet. In ieder geval kreeg ik kinderen van migranten, die kregen dan les in de thuistaal. En daarvan zaten mijn ouders ook naar één les van, nou, dat gaan we niet meer doen. Omdat je niet alleen de taal kreeg aangeleerd, maar je kreeg ook meteen ingepeperd dat Turkije het beste land van de wereld is. En weet ik vooral die onzin.
Ja.
Dus Turkije is wat dat betreft nooit een heel aanwezig of belangrijk land geweest.
Nee, maar dat is grappig dat je dat zegt, want je hebt inderdaad over migrantenkinderen of migranten en dat zijn dat over één kam kunnen scheren. Maar het maakt denk ik heel veel uit of je opgroeit inderdaad in een gezin waarin, weet ik veel wat of dat letterlijk is, maar de Turkse vlag aan de muur hangt en dat inderdaad dat nationalisme heel erg prominent is.
Ja,
of
absoluut.
In een gezin waar bijvoorbeeld geen schotel is. Dat lijkt me best wel bepalend of er de hele Turkse tv aanstaat bijvoorbeeld thuis.
En mijn ouders zijn niet gelovig bijvoorbeeld. Wat ook wel
ook bepalend
kan je
is.
Voorstellen dat dat ook inderdaad vrij bepalend is voor de manier waarop ik ben opgegroeid, opgevoed. Ja, nee, ik bedoel, het is natuurlijk een enorme misvatting dat de Turkse gemeenschap homogeen is of ja. de Marokkaanse gemeenschap in Nederland.
Ja, alsof je daarover kan praten.
Ja.
Ja.
Ja, je hebt natuurlijk ook verschillen in klassen, ook binnen de Turkse gemeenschap. Want ik zei, mijn vader die mocht een tijd niet werken en mijn moeder studeerde en die werkte in de fabriek. Dus er was gewoon geen geld. Ja, dan groei je natuurlijk heel anders op als je vader diplomaat is of weet ik veel, journalist. Dan mijn kinderen nu bijvoorbeeld. Dat is een verschil.
Ja.
En dat is in de Turkse gemeenschap natuurlijk ook wel een bepaalde factor.
Ja, en had jij veel andere vriendjes of vriendinnen die een achtergrond als de jouwe hadden? Had je veel kinderen van Turkse migranten als vriend en vriendin?
Wel in de flat waar ik woonde. En wel wat vrienden van mijn ouders, de kinderen daarvan. Maar als ik nu naar mijn vrienden kijk, dan zijn het wel veel jongens met een migratieachtergrond.
Ja.
Maar niet per se allemaal Turks.
En hoe komt het dat het veel jongens met een migratieachtergrond zijn?
Nou ja, het zijn jongens die ik al heel lang ken, waar ik al...
Van voetballen of zo?
Ja, van voetbal inderdaad, de meeste wel. Dus die ik al, laat ik zeggen, 20 jaar ken of langer, sommige al nog veel langer. Nou, deels wel omdat wij dezelfde sociale klasse komen. Als je wat ouder wordt, dan gemeenschappelijke interesses hebt. Dat is wel iets wat we delen. Misschien ook die multi-identiteit.
Bindt dat? Het feit dat je dat deelt, wat jij noemt multi-identiteit?
Ja, dat denk ik wel. Maar goed, bedoel, het is niet zo dat ik alleen maar vrienden heb met een migratieachtergrond. Ik weet niet of het per se die multi-identiteit die bindt, maar wel de sociale klasse waar je uitkomt.
Is het,
ik denk dat
je denkt meer dat het een klasse-ding is dan een cultureel ding is?
Ja, ik moet wel... De Groen ligt hier open met het stuk waar we het net over hebben, wat ik voor deze week heb geschreven. En dat is een toneelvoorstelling. Dat is een bewerking van het boek van Edouard Louis. Ze hebben mijn vader vermoord. En ik las dat boek en het gaat over hemzelf. En het is een jongen uit de Franse arbeidersklasse ook uit een opgegroeid in armoede. En heel veel dingen die hij beschrijft, die hij meemaakt thuis, die herkende ik. En dat zijn ook heel veel zaken waarvan ik altijd dacht dat het door mijn etnische afkomst zeg maar kwam. Dus bijvoorbeeld de scène waarin hij beschrijft dat zijn vader met kerst veel te duur eten, weet ik veel, ganslever, oesters en de hele veel te duur. Omdat zijn vader dacht dat het zo hoorde, dat alle mensen die kerst vierden, op wie hij wilde lijken, dat die
heel duur eten
hadden.
Ja.
Dat deden wij ook.
Ja.
Dan wel geen ganslever, maar wel het duurste vlees. Er kwamen flessen wijn op tafel en zoveel eten dat waar we normaal een maand mee deden, bij zo spreken. Dat compensatiegedrag, wat ik altijd toeschreef aan mijn etnische afkomst, blijkt inderdaad gewoon ook sociale afkomst te zijn.
Ja, het grappige, want ik interviewde een paar weken geleden Leon de Winter, die ook uit een gezin komt wat van oorsprong een heel uit diepe, diepe armoede kwam. Een diep, heel arm gezin uit, je arm Joods gezin uit Den Bosch. Okay. En die zei ook dat zijn moeder zwoer bij altijd vlees op tafel. Dat was voor haar een soort het symbool van we hebben het goed. Ja. Want zijn vader had zich dan een beetje opgewerkt. Die had zijn geld verdiend.
Ja.
En er moest en zou altijd vlees op tafel. Want dat was het teken dat je het goed had. Maar dat is eigenlijk vergelijkbaar
dat
met dit.
Dat is precies hetzelfde.
En dus inderdaad veel meer dan iets etnisch. Is dat meer een klasse ding van als je arm bent.
Ja, zeker.
En je kan het je veroorloven. Dan zorg je dat er duur eten op tafel is. Want daarmee bewijs je dat je het goed hebt.
En dat je niet anders bent dan de mensen
precies.
Die het inderdaad beter
doen. Ja. En dat herkende je toen je dat boek las.
Ja, zeker. En bij die voorstelling. Dat was inderdaad zo gek. Maar dat je ineens dacht, hey,
ja,
dat was echt even een eye-opener.
Ja, En zo moet je eigenlijk... Ja, je moet toch je eigen afkomst duiden natuurlijk op een mm-hmm. gegeven moment. En snappen waar je vandaan komt en hoe je beweegt ja. in de maatschappij. En proberen te ontrafelen inderdaad wat culturele achtergrond is. En wat inderdaad een kwestie is van armoede of van inderdaad een lagere klasse. Ja. En je omhoog werken enzovoort.
Ja, dat begon bij mij eigenlijk toen ik zelf vader werd.
Wat gebeurde er toen met jou toen je zelf vader werd?
Dat ik na ging denken over mijn eigen opvoeding.
Precies, je ging zelf opvoeden, dus dan ga je reflecteren hoe je zelf opvoed bent.
Ja, dat is je enige referentie.
Ja.
Natuurlijk. Dan kom je ineens tot allemaal inzichten. Niet per se omdat je... Maar gewoon omdat je daar nooit eerder op die manier over nagedacht had.
Wat is behalve over dat eten, wat dan direct met dat boek en die voorstelling, maar wat waren inzichten waartoe je kwam?
Ik schrijf niet heel veel over mezelf, maar dat heb ik nu één keer eerder gedaan voor de Groene. Ja. Dat was over dat ik me schaam voor mijn vader, omdat hij geen Nederlands spreekt. Dus dat was ook omdat ik nadacht van oké, wil ik dat mijn kinderen Turks leren of niet. En ik voelde een soort weerstand daartegen. En nou ja, dat bleek dus te komen uit dat ik zelf opgegroeid ben met een taalachterstand. Ik ben wel hier geboren, maar toen ik naar de kleuterklas ging, sprak ik amper Nederlands. Niet goed in ieder geval. En daar heb ik me heel voor geschaamd. En dat soort dingen komen nu ineens terug, zeg maar. Nu ik zelf kinderen krijg in die leeftijd.
En dat was je eigenlijk vergeten, dat gevoel? Of ja. Die schaamte daarvoor was je vergeten?
Ja, daar dacht ik gewoon niet meer echt over na.
En waar je zegt van, ik voelde weerstand tegen. Waar voel je tegen weerstand tegen om je kinderen Turks te leren?
Ja.
Want die taal was een soort, in jouw perceptie, een soort besmet geraakt.
Ja.
Dat was iets...
Ja, dat, precies, dat zeg je heel goed.
Ja.
Dat was inderdaad...
was een punt van schaamte.
Ja. Ja, zeker. Ik herinner me nog heel goed dat ik goed CITO-score had. Maar dat ik voor woordenschat scoorde ik LBO-niveau.
Ja.
Terwijl ik naar het VWO, zeg maar, ging.
Ja.
Dus dat was iets wat, me... Ik bedoel, lang is dat geleden. Wat weet jij nog van je CITO-score? Waarschijnlijk niks.
Nee.
Maar dat zijn wel dingen die hem dan...
Ja, die zijn er ingegrift bij jou.
Ja. Zeker.
En toen je die weerzin bij jezelf opmerkte, tot welke conclusie kwam je toen vervolgens? Wat je daarmee moest?
Het begon eigenlijk met een soort... Ik heb nooit ruzie met mijn vader eigenlijk. En toen op een dag wel. Mijn dochter was toen een jaar die was toen iets van 11 maanden. Dus begon een beetje te brabbelen. En we waren toen bij mijn ouders thuis en... Mijn zus en mijn moeder waren met mijn dochtertje aan het spelen en die zaten Turks tegen haar te praten. Een beetje zo kinderlijk. En mijn vader zei in het Turks van nou, leer het meteen goed. Weet je, praat gewoon goed Turks tegen haar. Blijkt uit allemaal onderzoeken dat veel beter is. En toen zei ik heel boos
fel.
Te fel. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Van ja, het is beter als ze helemaal geen Turks leert. Praat gewoon Nederlands tegen haar. En toen ben ik op een soort van zelfonderzoek uitgegaan.
Waarom je zo fel werd.
Ja. Waarom ik me schaamde daarvoor. Waarom ik... Het slaat natuurlijk nergens op. Een kind 11 maanden. Ze hebben gewoon 2 ouders die Nederlands spreken. Het is niet zo dat zij...
Dat ze verpest wordt als haar opa en haar oma en haar tante.
Ja, het slaat natuurlijk nergens
nee.
op. Maar ja.
Er zat iets bij jou.
Ja.
En dat zelfonderzoek leidde je weer naar je eigen jeugd. Dat je klein was en dat je die gêne voelde over dat feit.
Dat is natuurlijk ook iets voor van kinderen van migranten. Ik moest mee naar de huisarts om te vertalen. En weet ik veel, brieven. Als er naar instanties gebeld moesten worden, moesten mijn zus en ik dat doen. Dat doet toch, het verandert ook de verhoudingen thuis natuurlijk.
Precies, als staat dan eigenlijk in een verkeerde hiërarchische verhouding tot je ouders. Eigenlijk ben je dan
op bepaalde gebieden wel.
Dan ben je, in bepaalde gebieden ben je ineens een verzorger van je ouders geworden. En dat voelt ongemakkelijk als kind.
Ja, nee, natuurlijk.
Ja, dat is onprettig.
Ja, natuurlijk. Ja, als je kinderen of je vrienden buiten gaan voetballen en jij moet mee naar de huisarts omdat je vader ziek is.
Ja.
Dat verandert niet. Ja, dat is niet prettig.
Nee, en je praat dan eigenlijk als een soort gelijke met de huisarts. En je vader zit dan eigenlijk als een soort kind die het allemaal niet zo goed kan volgen naast je. En dat
is ook pijnlijk. Dat is een hartstikke slimme man, vader.
Ja.
Alleen, als je de taal niet spreekt, dan heb je daar niks aan.
Dan lijk je al snel dom.
Ja.
Ja. En dan voel je ook de blik van die huisarts naar je vader. En dan denk je van, maar begrijp dan dat hij slim is. Maar ja, dat is een ongelooflijk onhandige driehoek waar je dan waar je dan.
Nee, je vroeg waar dat rebellerende gedrag vandaan kwam als puber. Ik denk dat je hier ook een deel van het antwoord hebt.
Ja. Ja.
Een gesprek, Gijs. Ik dacht, we gaan het even lekker over...
over Erdogan hebben.
Nou, alsjeblieft niet.
Nee, maar het is toch fascinerend, Rashid? Het is
weet je,
het is zoals het leven is. Het is zoals je opgroeit.
Ja, tuurlijk.
Ja, dat is het verhaal wat iedereen met zich meedraagt. Iedereen zijn eigen verhaal.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Ja, migratie is
gewoon... Ja, en wat ik denk, jouw ouders zijn dus eigenlijk... in die zin voorbeelden van volstrekt in Nederland... Nou, ik weet niet of ze aangepast zijn, maar in ieder geval, ze zijn niet Turks-nationalistisch.
Echt helemaal niet.
Ze zijn niet zwaar moslims. Dus in principe staan ze heel erg open naar gewoon hier wonen en hier
Sterker
zijn.
Sterker nog, ik denk dat mijn vader de waarde, de vrije waarde zou...
Van Nederland volstrekt...
Veel meer verdedigd dan...
Veel meer onderschrijft dan de Turks. Ja, precies.
Ja, maar ook dan veel Nederlanders.
En dan veel Nederlanders.
Dat hij dat, omdat het voor hem niet vanzelfsprekend is...
Ja.
Verdedigt hij dat echt... met zijn leven wil ik niet zeggen... maar hij is wel iemand die daar zich hard voor maakt.
Ja. En dan nog zat jij als kind al zo tussen het wal en het schip.
Ja.
Moet je nagaan hoe het is voor kinderen... van wie de ouders nog veel meer met hun been... of twee benen in Turkije staan en hier wonen ondertussen.
Ik heb natuurlijk best wel wat voorbeelden van Turkse Nederlanders... die uit grijze wolvenfamilie komen... of in ieder geval uit streng islamitische... families komen die nu zelf een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt. En zeg maar ook daarmee, dus die zich niet alleen in Nederland moesten aanpassen, maar die zich ook echt los moesten maken van de familie.
Ja.
Dat is natuurlijk ook met dat ik mijn paspoort heb ingeleverd. Mijn ouders hebben dat heel erg gestimuleerd. Dat schrijf ik ook in het stuk. Mijn moeder die stond echt te juichen toen dat leek te lukken, zeg maar. Terwijl als ik uit een andere familie was gekomen... dan had dat echt gewoon voor verwijdering kunnen zorgen.
Ja, dan was het echt een loyaliteitsconflict geworden.
Ja, dus wat dat betreft heb ik ook geluk. Of tenminste...
Nou ja, geluk. Je hebt je eigen verhaal. Maar moet je nagaan dat het voor jou al verscheurend is?
Ja.
Hoe verscheurend het moet zijn voor mensen... voor wie inderdaad voor wie dat loyaliteitsconflict nog veel groter is.
Ja.
Dus of je... in de Nederlandse maatschappij opgaat... of dat je toch alsmaar blijft hangen aan het Turkse in jezelf?
Maar volgens mij als je toch blijft hangen in het Turkse in jezelf... En ook in die kringen blijft verkeren en thuis ook in dezelfde...
Ja.
Ik weet niet of je dan ook heel erg verscheurd raakt.
Nee, want dan zit je in die bubbel.
Ja.
Ja. Ja, misschien is het voor jou inderdaad wel... omdat je toch ook gewoon... Ja, nee, ik snap dat is... Mm. Je kan natuurlijk ook helemaal je eigen Turkse leven in Nederland leiden.
Ja, absoluut. Bedoel, tuurlijk. Dat is natuurlijk ook het punt dat heel veel mensen van mijn vaders generatie... bijna geen Nederlands hoefden te leren.
Ja.
Die woonden met z'n allen in dezelfde wijken. Die konden naar een supermarkt gaan waar Turks werd gesproken. Turkse
precies.
Slager,
ja.
Turkse bakker.
Je kan dat helemaal opzoeken. Je kan daar helemaal daarin nestelen.
Ja, zeker.
Ja. En was het niet lastig voor jou toen je in de journalistiek begon... of misschien juist daar verder in raakte... misschien ook toen je een beetje uit die sport raakte... dat er van je verwacht wordt dat je alsmaar over dit onderwerp schrijft? Of is dat niet zo?
Ik heb zelf heel lang gedacht... ik blijf nog langer in de sportjournalistiek. Omdat ik dacht... daar kan in ieder geval niet gezegd worden van... Hij wordt voorgetrokken omdat hij... zeg maar, ik ging wel eens naar Ajax toe voor het parool. Dat had niks met mij... Ik bedoel, ik hoefde daar geen Turks te praten. Nee. Dat was geen...
Nee, dat gaat.
Dus ik heb me daar heel lang...
In de sport gelden al die nationaliteit. Ik bedoel, dat is zo divers van zichzelf. Dat geldt alleen maar waar je het beste in bent. Precies. En voor de rest doet niks ertoe eigenlijk.
Maar ik merkte daarna wel dat het ook wel weer een kracht is. Ik bedoel, ik heb daarna heel veel onderzoekverhalen gemaakt over Turkse Nederlandse gemeenschappen. De Turkse premier die hier ineens voor 200 miljoen allemaal bedrijven bleek te hebben, weet ik veel. Salafistische moskeeën. Nou, dan is het natuurlijk ook gewoon een plus, zeg maar. Ik kan gewoon een moskee inlopen. En dan denken ze niet van...
Wat
de fuck kom jij nou weer doen? Nee. Ben je van de IVD of zo? Dat zouden ze wel bij jou denken. Ja. Nou, jij zou misschien ook...
Ik zou misschien ook nog wel ervoor door kunnen gaan.
Maar je snapt wat ik bedoel.
Ik snap helemaal wat je bedoelt.
Dus dat is wel het fijne bij De Groene. Dat ik mijn onderwerp gewoon helemaal zelf kies waar ik over schrijf.
Ja.
Dus als ik daarover wil schrijven, doe ik dat. Als ik daar niet over wil schrijven, dan doe ik dat niet. Ja.
Maar je bent nooit te veel in dit onderwerp gecornerd, wat jou betreft?
Nee. Nee, ja. Er zijn wel wat dingen, grappige dingen gebeurd. Dat ze bijvoorbeeld bij het ANP vroeg of ik... Die had ineens bedacht dat het handig was als iemand hadden die over islam zou schrijven, daar iets van af weet. Dus dan hadden ze bedacht dat ik misschien wel in de islamdesk plaats kon nemen. Maar ja, ik weet net zoveel van islam als jij.
Ja.
Zeg maar, tenminste, misschien weet jij er zelfs wel meer van.
Ja.
Maar het is in ieder geval niet iets waar ik...
Wat je hebt meegekregen.
Nee, helemaal niet.
Nee.
Bedoel je, nee, ja. Nee. Dus dat soort vooroordelen wel, maar op zich verder... ik denk dat het me uiteindelijk meer geholpen heeft in de journalistiek dan dat het me tegenwerkt.
Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook een voordeel als je gewoon... als je een taal spreekt die handig is, die veel andere journalisten niet spreken.
Zeker.
Als je toch de cultuur een beetje kent of in ieder geval je er makkelijker in kan bewegen.
Ja.
Je kan er natuurlijk ook gewoon je voordeel mee doen. Ja.
Zeker.
Hey, en dat Turkse paspoort, Rashid, waarom wilde je er vanaf?
Omdat het ballast is.
Is het ballast?
Kort antwoord. Ja, kijk, het is natuurlijk ook... symbolisch, deels. Ik bedoel, kijk, de directe aanleiding was in Turkije bij dienstplicht, omdat ik dubbele nationaliteit had, inmiddels niet meer, maar was ik verplicht om in het leger te gaan in Turkije. Maar ik wilde al langer afstand doen van mijn nationaliteit, maar ik dacht daar gewoon verder nooit aan. Maar nu moest het, want voor je 38ste moet je dus in dienst. En als je dat niet doet, ben je deserteur en ben je, kun je de gevangenis in gooien en weet ik veel wat.
Ja.
Het is wel iets waar ik mijn hele leven mee geworsteld heb. Met die dubbele, wat ben ik nou, waar hoor ik nou bij, waar hoor ik niet bij. En... Het is natuurlijk niet zo dat met het opzeggen van één paspoort dat die mist ineens is opgetrokken. Helemaal niet zelfs.
Nee, je identiteit en waar je vandaan komt, dat hou je.
Ja, natuurlijk. Ja. Een identiteit is niet alleen hoe je jezelf voelt natuurlijk, maar ook hoe anderen jou zien. Nee. Maar ik ben er toch wel blij mee. Hoewel het in het begin, toen tijdens het proces, deed het me toch meer dan ik had gedacht. Ik vind het nu gewoon fijn. Ik kan nu gewoon zeggen dat ik hoef niet te kiezen, zeg maar.
Nee. Maar is het dan eigenlijk zo dat elke Turk... Geldt het alleen voor jongens of voor mannen, de dienstplicht?
Ja.
Dat elke Turkse man die een dubbel paspoort heeft, dus een Turks-Nederlands paspoort, die voelt dan op dat ze waar het vandaan moet les komen van die dienstplicht die vervuld moet worden.
Ja, maar je kan het afkopen. Dus dat bedrag is de laatste jaren heel vaak... ik weet niet precies hoeveel het nu is.
Maar dat
is
in de orde van grootte van?
Dus zeg maar tot 10.000 euro ergens. Tussen de 1.000 en de 10.000 daar ergens tussenin. Dus het is niet een enorm... Zeg maar, het is niet een bedrag wat...
Nee.
Niet, maar het is ook... Bedoel,
ja, goed, bij de Groene Amsterdammer verdienen natuurlijk heel veel geld. Maar goed, voor normale journalisten is het best ook wel weer een fors bedrag.
Ja. Nee, ja, ik bedoel, ja, natuurlijk is het. Het is niet zo dat ik dat heb liggen of zo.
Nee.
Nou, ja.
Nee, maar goed. Mocht je heel veel waarde hechten aan het Turkse paspoort en toch niet in dienst willen, dan zou je het.
En dat zijn er heel veel.
En dat zijn er. Ja, ja, ja. Dus er zijn er veel die het afkopen.
Dat 90% het afkoopt.
Die kopen het af.
Ja.
Die lappen dat bedrag en. Dan kunnen ze en Turks...
Ja, maar die regels veranderen ook steeds. Maar inderdaad, die kopen het af. Ja. Die gaan dan... die willen heel graag een Turks paspoort behouden.
Maar jij voelde dus die datum naderen. Dus je wist, ik moet daar een keuze over gaan doorhakken.
Ja.
En je vond het eigenlijk misschien ook voor je gevoel eerlijker... of helderder om gewoon te kiezen.
Mm-hmm.
En wat deed het je dan toch in het proces?
Ja... Kijk, voor mij was al heel was wel gewoon duidelijk dat ik gewoon de Turks, bedoel, ook als ik tussen een van die twee zou moeten kiezen, dan is het voor mij heel duidelijk dat ik voor de Nederlandse nationaliteit kies. Maar toch, ja, het is misschien toch, ik wil niet zeggen het gevoel dat ik mezelf ontken of zo, want dat heb ik helemaal niet, maar je snijdt toch een deel of de banden door met een deel van je roots. Al mijn familie woont daar. Ik heb helemaal geen familie verder, behalve mijn ouders en mijn zus hier in Nederland. Misschien hebben mijn kinderen wel een enorme behoefte straks om zich heel Turks te voelen, maar dat kan dan ook niet meer. Dus dat deed me toch wel... Ik dacht ook dat ik net zoals mijn moeder zou juichen, zeg maar, op het moment dat ik dacht dat ik wist dat het zou lukken. Ze kunnen best lastig doen als ze niet willen dat je afstand doet van je...
Ze kunnen op rare gronden moeilijk gaan doen. Het is niet een volstrekte formaliteit alleen.
Maar... Nee, ja, ik weet... misschien kan je herinneren dat Ibra Umar, de columniste van Trouw, voormalig, volgens mij doet ze dat niet meer.
Van Metro, sorry.
Zij was een keer in Turkije opgepakt omdat ze... Volgens mij Erdogan had beledigd. Ik weet niet precies, ik kan me niet meer precies herinneren, maar het zou inderdaad Erdogan beledigd of Turkije beledigd. En toen wilde zij volgens mij daarna ook van de Turkse nationaliteit af. Maar toen, omdat er een zaak liep en weet ik veel, deden ze moeilijk. En duurde dat volgens mij heel lang voordat ze daar vanaf kon.
Ja.
Als ze daar al vanaf is, dat weet ik eigenlijk niet.
Nee, of om haar te treiteren misschien.
Ja, precies.
Ja. Ja.
Ze zijn dan niet blij met journalisten.
Nee, precies. Dus als ze moeilijk willen doen en als ze reden zien om gewoon het een beetje te traineren, dan kunnen ze dat gewoon doen.
Ja.
Ja.
Hebben ze niet gedaan.
Hebben ze niet gedaan, maar jij ging erin. En eigenlijk een soort deel 2 van het zelfonderzoek dan. Als ze deel 1 beschouwen, het moment dat je vader Turks met je dochtertje begon te praten. En dat ineens veel irritatie bij jou opwekte, die je niet had zien aankomen. Ja. Dan zit eigenlijk ook weer een sentiment wat je niet had zien aankomen.
Ja, zeker. Ja.
En wat een beetje uit dezelfde... Wat eigenlijk een beetje de andere kant van dezelfde medaille is.
Ja, zeker. Ja, absoluut.
Namelijk dat je op dat moment afstand deed van iets waarvan je niet helemaal had gerealiseerd dat je het moeilijk vond om er afstand van te doen.
Nee, sterk nog wel van, ik dacht dat het meteen opgelucht zou
alleen
zijn.
Maar opluchting zou brengen.
Ja.
Ja.
Nu wel, ik ben nu al heel blij dat ik dat gedaan heb.
Nu het achter de rug is, vind je het fijn.
Ja.
En snap je waarom je moeder er zo blij mee was?
Ja, maar dat was voor haar ook gewoon, dat waren ook gewoon praktische redenen. Als ik dat niet had gedaan en niet in dienst was gegaan, dan kon ik niet meer naar Turkije. Nu ben ik er sowieso al 7 jaar niet geweest.
Nee, maar goed.
Omdat ze niet zo blij zijn met journalisten. Ik heb een opa en oma die nog leven, die heel oud zijn. Dus mijn moeder vond het gewoon...
Het is een naar idee als je er niet meer heen
kan.
Als je
daar nooit meer heen
kan. Als je dat echt niet heen kan, ja.
Dus dat was ook wel... Dat was zeg maar de belangrijkste reden voor haar blijdschap op dat moment.
Ja, gewoon de puur praktische reden.
Ja.
Maar zij vond het dus niet ook een beetje moeilijk dat haar zoon... ook afstand deed van de Turkse nationaliteit.
Nee, helemaal niet. Nee, maar zij weet natuurlijk ook dat mijn toekomst hier ligt... dat de toekomst van mijn kinderen hier ligt. Ik zal nooit naar Turkije teruggaan om te wonen of om, zeg maar...
Nee.
Ik heb gewoon niet zo heel... Ik heb ook nooit echt iets met het land gehad of zo.
Nee. Ja, en misschien zou je kunnen zeggen, is zij, omdat zij die...
Want wat meer heeft. Zij heeft er 17 jaar gewoond.
Precies, zij heeft er 17 jaar gewoond. En zij heeft de strijd toch moeten leveren of de stap moeten wagen om hierheen te komen, hier te settelen, de taal te leren, te studeren, hier een leven op te bouwen, de kinderen hier op te voeden. Dat zij misschien nog pragmatischer daarin is dan jij.
Ja, dat klopt.
Daar word je natuurlijk ook harder van als je gewoon, als je deze vrij toch lastige weg hebt moeten gaan om in een nieuw land, wat zo anders is dan je thuisland, te moeten settelen.
Ja, dat is
en dat je dan inderdaad lastig. Dat je dan beter kan beseffen, elke vorm van ballast die je af kan werpen is,
ja, zeker.
Is een voordeel.
Ja, ja, absoluut.
Ja.
Ja, het is ook wel zo tragiek van die generatie dat ze... Zij zitten, eigenlijk zit het tragiek bij hun ook wel, zeg maar. Ze hebben allemaal plannen, hadden ze allemaal om terug te gaan naar Turkije. Mijn opa is ook trouwens teruggegaan toen ik geboren werd. Dus die heeft die 10, 12 jaar gewerkt.
Je opa heeft hier gewerkt?
Ja. En toen is de hele familie teruggegaan. Alleen mijn moeder is gebleven met mijn vader en met ons. Maar ja, de generatie van mijn ouders heeft ook altijd het plan gehad om een ouddag daar of een beetje tussen schipperen. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet meer het land dat ze achtergelaten hebben. Ze hebben inmiddels hier kinderen of kleinkinderen en vrienden. En,
ze zijn geworteld geraakt hier natuurlijk.
Ja, 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 ja. Geworteld, ontworteld, het is best lastig.
Alles.
Ja. Dus migratie is fucked up.
Ja, migratie is fucked up.
Ja.
Lastig, hè?
Ja.
Moeilijk. Heb je dat?
Ik heb dat wel als moeilijk ervaren ook, ja. Maar nog steeds, dat blijkt ook wel uit het stuk natuurlijk.
Ja, ook hoe je in de verschillende subculturen, hoe je toch altijd redelijk chameleontisch op de ene plek, je hebt het dan letterlijk over de taal, de toon waarop je spreekt in het ene gezelschap en de toon die je hebt als je met je vrienden aan het praten bent, ja. En hoe anders die is.
Ja,
ja.
Zeker. Ja, mijn vriendin wees me erop. Ik heb dat zelf natuurlijk niet echt
door. Dat gaat automatisch.
Ja.
Ja.
En zij hoort dat natuurlijk meteen.
En wat hoort ze dan?
Nou, zij zei toen...
je kijkt of ze al thuis komt.
Ja, ze kan. Ik weet
kan
niet
elk moment binnenkomen,
of de laatste les doorgaat. we zaten in de auto en ik belde met een vriend en zij reed. En toen zei ze... ze bedoelde er verder niks mee. Het was gewoon van... Zij weet je dat je, als je met je vrienden praat, heel anders praat dan als je met je collega's praat. Natuurlijk is het... En ze bedoelde niet als ik voor mijn werk de woordvoerder van een minister moet bellen of zo. Maar gewoon met collega's met wie ik ook bevriend ben.
Ja.
Ik voelde me toen ook wel een beetje van betrapt of zo. En een paar dagen later kwam ze daarop terug. Toen zei ze van ja, het is... Niet eens per se dat je met vrienden misgeldt of straattaal. Zei jij, praat gewoon alsof je niet hoeft na te denken over wat je zegt. Je praat sneller, je praat harder.
Vrijer eigenlijk.
Ja, ja, kennelijk. Ja.
En wat vond je daarvan dat ze dat zei?
Nou, wat ik zei, ik voelde me er wel betrapt of nee. Ik ben niet verbaasd. Ik weet, als ze dat zegt, dan weet ik ook wel ergens dat het zo is. Alleen, het is toch gek dat je dat...
Maar is er, als je met je collega's praat, die toch ook bijna je vrienden moeten zijn?
Ja,
want je werkt in een klein gezelschap bij de Groenen. Jullie moeten veel tijd met elkaar doorbrengen.
Heel veel tijd.
Maar zit er iets geremd dan in je?
Nee, maar ik bedoel, ik voel me daar, ik werk daar nu 3 jaar, ik voel me daar ook wel thuis. Terwijl het wel een hele andere omgeving is natuurlijk dan in mijn vrije tijd, zeg maar, of in mijn privéomgeving. Maar ik heb niet het gevoel dat ik me daar anders hoef voor te doen of zo. Ik bedoel, ze kennen mijn geschiedenis, ze weten dat ik hoe ik ben. Dus
ja.
Maar
toch is er iets in je taal wat anders is. Of in je manier van praten. Ja.
Het is ook, het is niet alleen bij mij. Het is natuurlijk...
Iedereen zal het natuurlijk wel enigszins hebben. Iedereen praat onder vrienden natuurlijk ook weer iets anders dan op zijn werk. Toch? Je hebt altijd een...
Nou, we hadden het net heel even over Kees van de Bos, die we allebei kennen.
Zeker. Mijn oude collega van de VPRO, die bij De Groene ook een podcast maakt.
Ja, die vertelde ook dat als hij... Hij komt uit Brabant en daar woont hij al heel lang niet meer. Maar als hij daarheen gaat, dat hij toch...
Dan word je weer een Brabant,
ja,
hè?
Ja, precies. Ja.
Ja, dat is zo. Is het. Iedereen sleept natuurlijk zijn verleden met zich mee.
Ja.
Ja.
Maar praat je ook heel anders met vrienden?
Nee, maar bij mij valt alles ongeveer samen.
Ja.
Ik heb me gewoon ongeveer nooit verplaatst in mijn leven. Ja, dat is zo stom. Ja. Ik ben eigenlijk in een journalistieke wereld opgegroeid en daar ben ik gewoon ingebleven. Ja, dat vind ik ook weer een zwakte hoor, voor mezelf. Daar kunnen we het ook nog lang over hebben. Maar ja, dat is een beetje het wonderlijke en ook het trieste van mijn leven. Dat er zo weinig ontwikkelingen zit. Nou, ja.
Maar goed. Valt dat wel mee?
Nou, ja, het is niet...
Het is
een andere ontwikkeling en het is oké. Ik wil er helemaal niet tragisch over doen. Maar ik vraag mezelf natuurlijk ook wel eens af van... Jezus, waarom heb ik niet een beetje... Heb ik niet mijn horizon een klein beetje verwijt? Hoe noem je dat? Verwijt, ja. Mm-hmm. Af en toe. Maar goed, dat is... moeten we maar een andere keer over hebben, Rachid. Dat is weer mijn probleem. Hey, en toen je dat eerste moment van zelfonderzoek gehad hebt met je vader en die irritatie, heb je het daar later nog met je vader ooit over gehad?
Zeker.
Is dat een gesprek wat je met hem gevoerd hebt?
Nou, hij belde mij. Ik vertelde toch net dat ik een beetje pissig zei, het is beter als helemaal geen Turks leert. Ik was toen ook heel kinderachtig eerder weggegaan dan aanvankelijk de bedoeling was.
Je bent toen nukkig weggegaan.
Ja. Toen s'avonds belde mijn vader op. Die zei, ik hoorde van mama dat je een beetje boos was weggegaan. En toen zei hij heel lief en schattig van, nou, je weet toch dat ik geen Nederlands spreek en dat niet goed. En nee, het is gewoon beter. Ook dat blijkt uit onderzoek dat het beter is als Novi, want zo heet mijn dochter. Ze kan beter Turks van mij leren dan slecht Nederlands. Nou ja. Ja, we hebben daar later nog, zeker nadat ik dat stuk geschreven had natuurlijk. Ik heb daar een stuk over geschreven. Ja, toen hebben we het daar inderdaad ook al over gehad. Ja, het is ook wel, ik bedoel...
Schaamt je vader zich daar eigenlijk voor dat hij geen Nederlands
spreekt? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Het is wel zijn...
Zijn Achilleshiel.
Ja, hij heeft zichzelf daar wel echt mee tekort gedaan.
Omdat je daarmee ook isoleert natuurlijk in een, ja, in een land of in een stad, in een buurt.
Afhankelijk van anderen. Hij spreekt nu al genoeg Nederlands om naar de huisarts te gaan en weet ik veel. Om ze dagelijks leven redt hij zich wel.
Ja.
Alleen om een voorbeeld te geven. Mijn Turks is niet heel goed. Ik bedoel,
redden.
Dat zeg maar blijven hangen op het niveau... Dat ik het thuis nog sprak. Dat is, nou, laten we zeggen, een jaar of 7, 8 of zo. Basisschoolleeftijd. Daarna sprak ik gewoon Nederlands tegen mijn ouders en antwoorden zij in het Turks veelal. En mijn vader spreekt niet heel goed Nederlands. Dus we hebben nooit, laat ik het zo zeggen, we staan nooit op ons best bij elkaar. Dat is best
jammer.
Pijnlijk.
Ja.
Ik kan nooit eens heel gevat zijn bij mijn vader of zo. Of nee. Andersom.
Het is altijd er zit iets formeels in jullie woordelijke communicatie in elk geval.
Ja, terwijl ik bedoel, kan...
Jullie verbale communicatie.
Ja, ik kan alles met hem bespreken in principe. Alleen, het is ook heel vaak als ik wat wil zeggen, dan moet ik er zeg maar te lang over nadenken in het Turks, dat ik denk, weet je wat, laat me zitten. Dan zeg ik het niet. Ja.
Nou, hou je van je vader?
Ja, natuurlijk hou ik van mijn vader. Ja, natuurlijk. Ja, wat ik zeg, we zijn met z'n vieren hier opgegroeid. Dus we hebben wel echt een heel hecht gezin.
Ja.
We hebben alleen elkaar. Terwijl we uit een cultuur komen waarin familie heel belangrijk is.
Werd die familie veel gemist...
Ja,
in
ja.
jouw jeugd was de familie van je vader? Want je zegt, eigenlijk hadden jullie geen familie meer hier in Nederland wonen.
Nee.
Dus dat was ook een vrij... zij moeten hun broers, zussen, ouders ontzettend gemist hebben.
Ja, tuurlijk. En mijn vader, zijn ouders, die zijn best jong overleden. Dus ik heb mijn opa ook nooit gekend. Dat is ook maar goed ook. Dat is een enorm onaangename vent. Maar mijn moeder heeft nu bijvoorbeeld nog dagelijks contact met haar zussen.
Ja.
En zij gaat, mijn opa en oma leven nog, de ouders van mijn moeder. Ja. Die gaat ook nog wel 2 keer per jaar of zo daarheen om... Maar goed, nu kan het. Nu hebben ze de middelen, zeg maar, om daarheen te gaan.
De tijd, het geld.
Ja, het geld
en vooral. Skype en FaceTime.
Ja, 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 ja. Maar vooral geld. Toen ik jong was, gingen we echt nooit op vakantie. Ik kan me één keer herinneren, echt als kind, dat we met z'n allen op vakantie zijn gegaan. Naar Turkije. En ik ben een keer met mijn moeder en mijn zus alleen geweest. Ja, weet je, mijn vader die had echt dat hij af en toe acht jaar of zo daar niet geweest was. Ja. Terwijl hij wel zijn broer en zijn zus daar had.
En voelde je dat heimwee of dat verdriet bij je ouders?
Nou ja. Mijn moeder die was wel eens verdrietig daarom. Omdat ze de familie miste. Mijn vader iets minder, zeg maar. Of tenminste, die liet het in ieder geval minder blijken. Maar ik kan me wel heel goed herinneren dat als ze gebeld werd, dacht ik, ja, moet ik met een andere tante praten die ik amper ken.
Ja.
Mijn ouders vonden het heel belangrijk.
Ja.
Die wilden natuurlijk dat we...
Dat, er neefje, zo, dat het neefje met zijn tante praten.
Ja.
Maar dat kan je zo bijna niet dwingen.
Nee, dit, bedoel, ik heb ook niet een hele daardoor niet een hele goede band met mijn familie.
Nee.
Ja, wel met mijn opa en oma.
En je opa van vaders kant schijnt dus een onaangename man geweest te zijn.
Yes.
Maar dat heeft je vader niet overgenomen.
Nee, niet op die manier. Nee, mijn opa was een alcoholist en ontzettende huistiran. Die met losse handen. Nee, dat heeft mijn vader helemaal niet overgenomen. Dat is, ja, het stom om over je eigen ouders te zeggen. Maar mijn vader, dus, ondanks dat hij de taal niet spreekt, was hij echt super betrokken. Die ging zelfs met voetbaltrainingen mee, weet ik. Die was wel altijd.
Dat is toch fantastisch?
Zeker.
Ja.
Ja.
Het is moeilijk om niet op je eigen ouders te gaan lijken.
Ja.
Ja, dat is ook weer een gevecht wat je moet leveren in het leven.
Ja, natuurlijk heeft hij heeft er wel dingen aan overgehouden. Ik denk wel eens dat dat misschien wel een van de oorzaken is dat hij nooit goed Nederlands heeft geleerd.
Wat dan?
Hij heeft zelf bijvoorbeeld nog nooit een normaal gesprek met zijn eigen vader gevoerd.
Nee.
Ze was bang om te praten.
Ja, het verbalen was gewoon, is hem op geen enkele manier meegegeven.
Nee.
Ongelooflijk dat de geschiedenis dan zo is gelopen dat jij schrijvend journalist bent geworden.
Ja, zeker.
Ja, bij de Groene Amsterdammer.
Ja.
Ja.
Zij is ook wel trots op.
Ja. Het is toch ook wel dat, ja, migratie is fucked up, maar dat heeft toch ook wel weer wat.
Ja, nee, tuurlijk. Ja.
Ja.
Maar het is ook, het heeft inderdaad ook wel wat. Alleen, het is ook niet per se zo dat ik nu beter terecht ben gekomen dan als we in Turkije waren gebleven. Als ik kijk naar mijn familie daar, die hebben allemaal universitaire studie gedaan.
Ja, dat haal je ook nog aan, hè, het stuk. Dat er vaak wordt gezegd van, als je hier opgroeit, dan krijg je toch alle kansen. Misschien was je in Turkije ook wel gewoon heel goed terecht gekomen. Ja.
Wellicht. Ja. In ieder geval minder gebloot in mijn puberteit.
Er zal daar toch ook wel eens wat gebruikt worden.
Ja, maar ik denk niet op dezelfde schaal als
hier. Is minder makkelijk voorhanden dan hier.
Ja.
Nee, maar het is, ik vind het mooi dat, dat dan een vader, dus jouw vader, die een relatie met zijn eigen vader had, die zo niet verbaal was. Mm-hmm. En waarschijnlijk zo fysiek op een waarschijnlijk op prettige manier.
Zeker, ja, absoluut.
En dat zijn zoon dan ongeveer in het meest
talige
blad van Nederland terechtkomt.
Ja.
Ja, dat vind ik een... daar hou ik van, zeg, van dat soort dingen.
Ja, wat ik zeg, ik heb zelf ook weinig gesprekken met mijn vader.
Ja.
Tenminste.
Knuffel je hem?
Ja, altijd.
Ja?
Ja.
Jullie zijn wel fysiek met elkaar.
Ja,
liefdevol fysiek. Ja.
Ik ben sowieso heel fysiek. Het is nu dat het coronatijd is, want dat ik jou
als een knuffel gegeven.
Hey,
jammer, hè? Ja, ik hou er ook wel van.
Ja.
Hey, en hoe is het nu met je kinderen? Leer je ze Turks?
Nee.
Ik vind wel... Omdat je het onpraktisch vindt of omdat je het uit principe niet wil?
Nee, niet, het is nu niet meer uit principe, hoor. Af en toe praat ik wel eens Turks tegen mijn dochter. Maar ja, die kent wel wat woorden, maar het is gewoon schattig, zeg maar.
Ja.
Maar ze kan zeggen hoe ze heet.
Ze kan geen volzin uit het niks uitspreken. Nee. Maar dat vind je niet erg? Je wil haar dat, je vindt het geen ding.
Nou, ik merk wel nu dat ze nu op mijn leeftijd, ze is nu 3,5, dat ze dat de communicatie met mijn vader iets moeizamer gaat worden. Ja,
het is niet anders.
De geschiedenis herhaalt zich.
Ja. Dankjewel, Rachid.
Jij bedankt.
Dat ik hier langs mocht komen.
Graag gedaan.
Ja. Yes.
Wil je nog wat drinken?
Ik drink mijn slomp. Ik drink mijn water op sowieso. Ja. En ik ga nog zo'n kokosmacaron nemen.
Ik zal het licht aan.
Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Rachid Elibol. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. U kunt ons mailen, podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En geef ons lekker veel sterretjes.
Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen voel staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.